Goedemiddag, gemeente van Christus. Hartelijk welkom, jongens en meisjes, ouders, anderen hier in de kerk en ook u die op afstand met ons verbonden bent. Hartelijk welkom in deze middagdienst, Goede Vrijdag. In deze dienst gaat voor dominee Van Zanden uit Katwijk aan Zee. Vandaag is het Goede Vrijdag, een dag waarop we stilstaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Hoe Hij zijn leven heeft gegeven voor mensen als wij. En de straf heeft gedragen die wij door onze zonden verdienen. Dat kun je samenvatten in één woord, genade. Dat we iets krijgen zonder er iets voor hoeven te doen. Vrijspraak en leven krijgen we als we knielen voor Hem en onze ogen richten op het kruis van Golgotha. Vanavond om 19:30 is er nogmaals een eredienst met proponent Hogenboom uit Woerden. Met medewerking van gemengd koor Hedai. Vandaag zijn er twee collectedoelen. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede voor de diaconie. En de zendingsbussen en uitgang zijn bestemd voor het werk van de familie Vogelaar ten behoeve van de kerk in Indonesië. Dit alles vindt plaats, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze middag is uit Weerklank, lied 432. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw, gij blijft immer dezelfde. Die gij steeds waart, dat bewijst gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw. Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. We zingen van Gods trouw, die er elke dag weer is. Vers 2 spreekt van vergeving van zonde, en dat krijgt extra betekenis op deze Goede Vrijdag. God is goed en laat dat zien door het offer van zijn Zoon, Jezus Christus. We zingen vers 1 en 2 van lied 432. En wensen elkaar, waar we ook zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit de 51ste psalm, het eerste vers. En let u er even op dat we dat doen in de berijming van weerklank. Dus dan moet u dat even opzoeken. Psalm 51, vers 1. Ik wilde op deze middag van de Goede Vrijdag met u overdenken het laatste van de zeven kruiswoorden. Zoals u weet heeft Christus in zijn laatste uren een zevental woorden gesproken, die allemaal het overwegen waard zijn. En nu dat we gedenken dat Christus geleden heeft en gestorven is, zou ik met u willen nadenken over het laatste wat hij heeft gezegd. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Met het oog daarop is de schriftlezing straks genomen uit Johannes 14. Ik zal het straks nog een keer zeggen. Johannes 14, daarvan lezen we de eerste 14 versen. En op de plaats waar we normaal gesproken de wet horen of de apostolische geloofsbelijdenis, wil ik op deze bijzondere dag het 20ste artikel lezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ik zou u willen vragen om aansluitend te zingen van Psalm 31, het vierde vers. Dus Psalm 31, vers 4. Nadat we met de Nederlandse geloofsbelijdenis hebben beleden, in artikel 20. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om de natuur waarin de ongehoorzaamheid begaan was aan te nemen, om in haar te voldoen en de straf voor de zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven te dragen. Zo heeft God dan zijn rechtvaardigheid betoond aan zijn Zoon, toen hij onze zonden op hem gelegd heeft. Zijn goedheid en barmhartigheid heeft hij uitgestort over ons die schuldig waren en veroordelenswaardig, door in volmaakte liefde zijn Zoon voor ons in de dood te geven en hem op te wekken tot onze rechtvaardiging, opdat wij door hem de onsterfelijkheid en het eeuwige leven zouden hebben. Thank you. Gemeente, zoals gezegd, ik lees met u uit Johannes 14, de eerste 14 versen. We lezen uit de herziende Statenvertaling en u ziet dan dat daarboven staat geschreven, dat hebben de vertalers gedaan, dat het hier gaat over het huis van de hemelse Vader. En dit is wat Christus daar tot zijn discipelen zegt en achter hen ook tot ons. Hij zegt, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken en als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? En zo niet, geloof me dan om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Tot zover. We zullen straks deze woorden in verband zien van de tekst van de prediking. Die vindt u in Lucas 23, het 46e vers. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. We gaan eerst met elkaar bidden en uw kerkenraad heeft mij gevraagd om in onze voorbeden ook te denken aan de broeders en zusters waarmee we in het bijzonder verbonden zijn. Het gaat dan om de Redeemed Gospel Church in Matare, Kenia. Dat gaat om de familie Vogelaar voor de GZB op Sulawesi. De familie Meijer voor de GZB in Costa Rica. De familie Matse in Namibië via stichting Light for the Children. En de familie Vetteke, als ik dat goed uitspreek, en hun kinderen via stichting Roki. Gemeente, laten we samen bidden. Heere, maak ons klein en stil voor uw heilige aangezicht. Het is niet zo vaak dat we op een vrijdagmiddag worden samengeroepen in de kerk. Het is eigenlijk maar één keer in het jaar. En dat omdat het zo'n bijzondere dag is. De dag waarop we gedenken mogen dat gij uw één geboren zoon gegeven hebt. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Grote woorden, grote zaken voor het grootste dat gij ooit onder deze hemel op deze aarde hebt gedaan. En geef dan, Heere, dat we met elkaar in stille verwondering mogen zien op de stervende heiland. Maar geef dat het ook meer mag zijn dan een zien. Buig onze knieën en breng ons in het stof. Want de plaats waar Hij hangt, dat is onze plaats. En de dood die Hij sterft, dat had onze dood moeten betekenen. Maar als we geloven mogen in Hem en deel mogen zijn van die vrolijke ruil, waarin alles van mij het zijne wordt en alles van Hem het mijne, Heere, dan is het dit de kroningsdag van Christus, de betaaldag van de kerk en de grond van onze hoop. Grote zaken. En we bidden U of het tegelijkertijd heel eenvoudig gebracht mag worden met het oog op de kinderen, de jonge mensen in de kerk. Dat zij ook al jong mogen begrijpen waar het hier om gaat. Niet zomaar iets wat ooit eens gebeurd is. Maar dat we weten mogen dat in alles wat Jezus heeft gedaan, Hij ons daar persoonlijk mee op het oog heeft gehad. Geef dat dat besef mag komen, dat het besef mag groeien en wil ook deze kerkdienst daarvoor gebruiken. We weten ons verbonden met de kerken om ons heen, waar nu of later vandaag een dienst gehouden mag worden. We vragen ook voor hen een zegen en overal in deze wereld waar gekerkt mag worden, waar mensen samenkomen die een heel andere taal spreken dan wij, die heel andere gewoontes hebben dan wij, maar het is die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, die ons met elkaar verbindt. En Heere, dan weet U ook voor wie we in het bijzonder hebben te bidden. We denken aan die kerk in Kenia en de familie Vogelaar, de familie Meijer, de familie Matsen en de familie Vetteke. Voor ons, zoals we op de kansel staan, zijn het namen en niet meer dan dat. Maar Gij zijt het die bij elke naam ook het hart kent. En we bidden U of U met kracht wil werken in hun hart en leven, opdat ze met vrijmoedigheid mogen getuigen van Hem die gewillig zijn leven eens gaf. We bidden ook voor elkaar zoals we hier in de kerk zitten en staan. Het is voor het eerst dat we aan elkaar worden toevertrouwd als voorganger en gemeente. En zeker in een vakante periode als deze is het een komen en gaan van allerlei predikanten. En het is altijd weer even wennen. Dat zal vanmiddag misschien ook wel zo zijn. Maar geef dat alles mag wegvallen wat ons in een kerk zo al kan afleiden en bezighouden, opdat onze harten gericht mogen zijn op Hem die daar hangt tussen hemel en aarde, om verzoening te brengen tussen de hemel en de aarde. O Heere, doe ons zien op Jezus. We bidden voor onze tijdelijke zorgen en noden. Er zal best iemand in de kerk zitten die zich afvraagt of die er goed aan heeft gedaan om naar de kerk te komen, vanwege allerlei zorgen, moeite, problemen, zwarigheden, geestelijk of lichamelijk, of misschien gevangen in een grote strijd van binnen tegen een bepaalde zonde. Heere, Gij weet het. En we bidden U om deze kerkdienst te gebruiken om een persoonlijke zegen te schenken. Het ligt zo ruim en het is zo rijk. Als we maar zien op Jezus en Jezus alleen. Wees zo zegenend in ons midden en wil ons gebed verhoren uit genade. Ja, uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, straks de prediking, eerst iets om er een beetje in te komen. U hoeft niet zo heel veel van mij te weten, behalve dat ik predikant ben in Katwijk aan Zee. Een van de voordelen daarvan is dat de pastorie pal aan de boulevard staat. En aan de andere kant van de boulevard begint het strand. Dus we wonen daar mooi, hoewel u hier ook heel mooi woont natuurlijk. Wat je ziet op een mooie dag als deze, is dat iedereen met een oude auto erop uittrekt. En het lijkt wel alsof ze allemaal eventjes langs Katwijk aan Zee komen met hun mooie opgepoetste, pruttelende automobiel. Waarom doen ze dat? Nou ja, het zijn meestal mannen die achter het stuur zitten, mannen van een zekere leeftijd. En hun autootje, dat is hun troetelkindje. Hun autootje, dat is hun alles. Dus daar zitten ze aan te sleutelen, daar zitten ze aan te poetsen. En als de zon een keer schijnt, dan gaan ze vol trots richting Katwijk aan Zee blijkbaar, om ons te verblijden met het uitzicht op die prachtige auto's. Ik heb mij afgevraagd, wat nou als een van die eigenaren een keertje zijn auto aan de boulevard parkeert omdat hij een foto wil maken of omdat hij een ijsje wil eten. En ik zou de straat oversteken en ik zou zeggen, beste man, mag ik de sleuteltjes even? Want, nou, ik ben heel betrouwbaar, ik ben predikant immers. Ik heb een rijbewijs. Ik woon hier al een tijdje, dus ik weet ongeveer dat als je nou doorrijdt, kun je een bochtje maken. Ik ben over 5 minuten terug. En ik zou mijn hand ophouden, kinderen. Zou een van die auto-eigenaren het aandurven om mij de sleutels te geven? Wat denken jullie? Ja, dan moet je even naar je moeder kijken. Ja, ik denk het niet. Ik denk het eigenlijk niet. Waarom niet? Nou, ten eerste, ze weten helemaal niet wie ik ben. En als ik zeg dat ik betrouwbaar ben, dan ben ik daarmee nog niet betrouwbaar. Je zou er eerder achterdochtig van worden. En hun autootje, dat is hun alles. Dus om dat nou zomaar in handen te leggen van iemand anders, ze kijken wel uit. U zegt, ik heb geen autootje. Nou, dat kan. U hebt wel een huis. En dat huis, dat heeft ook sleutels. Vertel eens, wie heeft de sleutels van uw huis? U hebt zelf huissleutels. Maar misschien dat er nog 1 of 2 mensen zijn die hebben ook uw huissleutels. Wie zijn dat? Zijn dat zomaar willekeurige buren? Zijn dat die mensen die hier vorige week zijn komen wonen? Ik denk het niet. U kijkt wel uit. Eerst maar eens kijken of het een beetje te vertrouwen is allemaal. En dan heel misschien, maar waarschijnlijk is het een zus of een broer, of die buren waar u al een heel leven lang naast woont. Die kun je gerust de sleutels toevertrouwen. En mijn laatste vraag is, wie heeft uw pincode? Ja, het is al moeilijk genoeg soms om hem zelf te onthouden, maar is er nog iemand misschien die uw pincode heeft? En zeg eens, wie is dat dan? Dat is waarschijnlijk iemand die u helemaal... Ja, u doet samen, hè? Ja, dat is heel goed. Dat is een goed teken, want dan vertrouwt u elkaar. Als je elkaar niet vertrouwt, dan geef je ook niets uit handen. En hoe waardevoller het bezit is, hoe moeilijker het ook wordt om iets echt uit handen te geven. Kijk, wat is het meest waardevolle bezit van een mens? Is dat een oude auto? Denk het niet. Ja, als u er een hebt, ik gun het u van harte. Maar het is niet het meest waardevolle bezit van een mens. Echt niet. Is het een huis? Nee, het is belangrijk om een dak boven je hoofd te hebben, maar een huis is maar een huis. En al die centen die u op de bank hebt, al is het 1 miljoen, het is maar geld. Wat is het meest waardevolle bezit van een mens? Het is zijn leven. En straks zullen wij horen en zien hoe dat Jezus zijn leven uit handen geeft en het in de handen legt van iemand die hij volstrekt betrouwbaar acht in leven en in sterven. Want Jezus zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. U begrijpt, dat heeft ons iets te zeggen. Maar dat komt straks. We gaan eerst nog met elkaar zingen 2 versen van Psalm 84. We zingen het 1e en het 2e. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. En het tweede, zelfs vindt een mus een huis, o Heer. 1 en 2 van 84. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. U herkent de woorden van Psalm 73, het 12e vers, Psalm 73 vers 12. En ik zou dat graag met u willen zingen nadat we hebben nagedacht over het laatste van de zeven kruiswoorden. Het laatste wat Jezus op deze aarde heeft gezegd voordat hij stierf. Vader, zegt hij, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik zou drie dingen met u willen bespreken. In de eerste plaats is Jezus sterven een loslaten. Hij is, zoals we dat klassiek zeggen, de weg van alle vlees gegaan. Hij is gestorven, net als ieder ander mens. Waarom? Dat is de eerste vraag. In de tweede vraag is Jezus sterven ook iets waarmee hij wat vasthoudt. Het is ook een vasthouden. En ik zal u dan uitleggen wat hij dan vasthoudt. En in de derde plaats is zijn sterven een thuiskomst. Want Christus gaat geen onbekend land tegemoet als hij zijn ogen sluit. Dus we letten op het zevende kruiswoord en denken dan in de eerste plaats eraan dat Jezus zijn sterven een loslaten is. In de tweede plaats dat het een vasthouden is. En in de derde plaats dat het een thuiskomen is. Als elk woord moeite kost en de tijd nog maar kort is, let je in het bijzonder op wat er wordt gezegd. Zevenmaal heeft de heiland nog iets gezegd in de 6 uren dat hij aan het kruis heeft gehangen. En zevenmaal zijn het woorden die van grote betekenis zijn. Weet u wat het eerste is wat hij heeft gezegd? Hij zegt, Vader, en hij keek ze allemaal aan, hij zegt, vergeef het hun. Want ze denken wel dat ze weten wat ze doen, maar ze weten niet wat ze doen. Dat was het eerste kruiswoord. Het tweede kruiswoord was gericht op die moordenaar die daar hing. Die dacht dat hij zijn eeuwige ondergang tegemoet ging. Nee, zegt Jezus, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Bij het derde kruiswoord keek hij zijn moeder aan en de apostel die Jezus lief had. En hij zegt, vrouw, zie uw zoon. En zoon, zie uw moeder. Het vierde kruiswoord dat Jezus heeft uitgesproken brengt ons naar de diepte van de eeuwige verdoemenis. U zegt, de diepte van de eeuwige verdoemenis. Christus is nedergedaald ter helle. Toen hij sprak, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Want dat is de hel. Verlaten te zijn van God. Het vijfde kruiswoord volgt, mij dorst. Het zesde, het is volbracht. En juist vanwege dat zesde kruiswoord verbaast het ons toch een klein beetje dat er na het zesde kruiswoord nog een zevende kruiswoord komt. Want volbracht is volbracht, nietwaar? Jezus heeft zelf uitgeroepen dat er niets meer hoeft te gebeuren. De schuld is betaald. De straf is gedragen. En toch zal Jezus nog eenmaal zijn stem verheffen. En nog eenmaal een enkel woord spreken. En dan sterft hij. Hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij legt zijn leven af. Zeg, heeft u dat ooit verwonderd? Jezus had niet hoeven sterven. Jij en ik, wij wel. Waarom? Omdat wij zondaren zijn. Zo is het de afspraak geweest en zo zal het altijd zijn De afspraak die Jezus, die de Heere met Adam en Eva had gemaakt. De Heere had de boom van de kennis van goed en kwaad in de hof gezet. En hij had gezegd, ten dagen, je mag alles eten, ga je gang. Maar ten dagen als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. En Paulus zegt in het Nieuwe Testament met andere woorden hetzelfde. Hij zegt de bezoldiging op de zonde, het loon op de zonde, dat is de dood. En daarom is het dat zolang als dat er mensen zijn, en zolang als dat er mensen zullen zijn op deze aarde, dat ze allemaal zullen sterven. We moeten allemaal een keer dood. En als wij in de Bijbel kijken, dan kunnen wij van Genesis tot Openbaring bladeren en we komen niemand tegen die ermee wegkomt. U zegt, ho, wacht eens even, en Henoch dan? Nou, zeg het eens. Wat is er met Henoch gebeurd? Er staat van Henoch geschreven in Genesis 5 dat Henoch wandelde met God en dat was een goede zaak. En dan staat er achteraan, hij wandelde met God en hij was er niet meer, want God nam hem weg. Zeg, zou dat betekenen dat Henoch niet gestorven is? Ja, zou je denken, ik denk dat hij toch gestorven is. Want Henoch, ja, hij wandelde met God en dat viel in hem te prijzen. Maar hij was gewoon een mens, zoals u en zoals ik. En alle mensen moeten sterven, omdat ze zondaren zijn. En ik ken nog iemand uit de Bijbel, die wordt weggenomen, en dat is een grote profeet. Kinderen, enig idee hoe bijbelvast zijn jullie in Wilnis? Welke profeet zal dat wezen? Oké, nou, dan zeg ik het wel, want jullie weten het allemaal. Elia. Elia die draagt zijn profetische taken over aan Elisa, en dan komt er een soort wolkenwagen naar beneden, en Elia komt op de wagen en de wagen voert ten hemel. Kunt u lezen in 2 Koningen 2. Wat is daar aan de hand? Ja, geen idee. Maar ik denk wel dat Elia gewoon is gestorven. Want Elia was een mens zoals wij. En als er nou iets duidelijk wordt uit onze eigen ervaring en uit Gods woord. Helaas. Allen gezondigd. En daarom moeten alle mensen het leven een keer uit. Gelijk het gras, zegt Psalm 103, is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem, die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Dat is ons leven. En nou is er in heel de geschiedenis van de mensheid eentje geweest, één mensenkind, dat niet hoefde te sterven. Laat dat even tot u doordringen. Eentje. Die niet hoefde te sterven en hij is toch gestorven. Hoe kan dat? Hoe moeten we dat begrijpen? Jezus is niet gestorven zoals wij. Als wij sterven, dan komt de dood als een vijand. Die komt ons tegemoet. En wat we ook doen, hoe we ook spartelen en hoe we ook proberen te vluchten, uiteindelijk zal de dood ons inhalen en ons het leven uithelpen. Daar kan geen dokter tegenop, daar kan geen leefstijl tegenop, daar kan geen medicijn tegenop, daar kan geen zorgvuldigheid tegenop. De dood gaat het een keer winnen. Wij kiezen er niet voor om te sterven, wij moeten sterven. Bij Jezus is het precies andersom. Er komt niet de dood op hem af, maar hij treedt de dood tegemoet. Hij kijkt die laatste vijand rustig in de ogen. Hij zet een stap naar voren. Hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij sterft. En dat terwijl wij lezen in de evangeliën, je kunt het op verschillende bladzijden terugvinden, dat mensen er alles aan hebben gedaan om Jezus te doden. Dat begint al helemaal aan het begin. Bij de kindermoord te Bethlehem. Koning Herodes kan het niet hebben dat het koningskind is geboren. En dus probeert hij het uit de weg te ruimen, maar het lukt hem niet. Waarom niet? Omdat zijn uren nog niet is gekomen. Als die man bij Bethesda is genezen na 38 jaren ziek te zijn geweest, en dat was toevallig op de rustdag, dan lezen we eens en meermaals dat de fariseeën op een plannetje begonnen te zinnen om Jezus te doden. Ja, het is ze niet gelukt. Toen Jezus ging preken in de stad waar hij vandaan kwam, Nazareth, toen ging hij dat ging eerst heel aardig. De mensen dachten, dat is een mooie preek. Totdat hij zei, heden is dit schriftwoord voor uw oren in vervulling gegaan. Toen werden ze boos en toen joegen ze hem de synagoge uit. Ze joegen hem de steilte op, vastbesloten om hem eraf te gooien. Maar het is niet gelukt. Jezus wandelde zo tussen hen door. Waarom? Zijn uren was nog niet gekomen. Maar nu wel. Op de Goede Vrijdag is de tijd gekomen. De tijd voor hem om zijn leven af te leggen. En we merken uit de woordkeuze die de evangelisten hanteren, dat het inderdaad een actief sterven is geweest. Jezus heeft zijn leven wel bewust afgelegd. U zegt, hoezo dan? Nou, in de eerste plaats blijkt dat uit het feit dat Jezus zijn stem verheft. Ik weet niet of u wel eens aan een sterfbed hebt gezeten, ik hoop het niet. Maar misschien wel. Als je dan nog iets wil horen, een laatste woord, dan moet je vaak heel dicht bij de mond van de stervende komen. En dan hoor je misschien, hopelijk, nog een enkel verstaanbaar woord. Wat een tegenstelling met de heiland die daar hangt te sterven, maar dan zijn longen weer volzuigt met lucht. En het zo hard uitroept dat iedereen het horen kan. Vader, zegt hij, in uw handen beveel ik mijn geest. Waar haalt hij de kracht vandaan? Ja, de kracht zit er nog in. Het blijkt ook uit het feit dat Jezus zijn hoofd neigt. Heel bewust, begint niet te hangen. Hij neigt zijn hoofd als een teken van gehoorzaamheid. Hij is nog bij bewustzijn. Hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is iets wat je actief doet. De kinderen weten het nog van die sleutels van de auto. Je schenkt het weg, je neemt het en je plaatst het in handen van een ander. En dan staat er ook in de evangeliën, Jezus gaf de geest. En er is nog iets, als... ben ik weer vergeten of het Jozef van Arimathea was... of Nicodemus, of allebei. De mensen die het lichaam komen vragen bij Pilatus. In ieder geval, ze komen bij Pilatus. En ze zeggen, ja, Jezus is gestorven, mogen wij hem begraven? Weet u wat Pilatus dan zegt? Nou al? Is die nu al? Ja, hij is nu al gestorven. Eigenlijk was zijn lichaam er nog niet klaar voor, maar Jezus besluit, het is volbracht, nu ga ik sterven. Dat is nou een van de weinige dingen waarin wij hem niet volgen moeten. Dat begrijpt u ook, maar dat is een andere preek. He? Jezus laat alles los. En hij laat alles achter. En toch, dan zijn we bij onze tweede gedachte, toch houdt hij iets vast. Vroeger zeiden ze, een doodskleed of een doodshemd heeft geen zakken. Als wij sterven, dan laten we alles achter. Dus het is heel fijn als je hard hebt gewerkt en je hebt een mooi huis, maar dat huis dat blijft hier en jij gaat naar daar. Nou, het is heel mooi als je heel veel geld hebt, maar dat geld blijft hier en jij gaat naar daar. Het is heel mooi als je heel veel vrienden hebt of een hele lieve familie of kinderen als je later groot bent. Het aangrijpende van de dood is dat je al die dingen en zelfs al die mensen moet achterlaten. En dan, ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Jezus komt thuis. Ik ga dat straks in de derde gedachte nog wat uitwerken. Jezus komt thuis. Hij heeft alles afgelegd. Net zoals een gewoon mens. En hij heeft toch wat meegenomen. Wat dan? Nou, het antwoord op die vraag vindt u in Johannes 17, vers 24. En u hoeft dat niet op te zoeken, want dat heb ik al gedaan. Vader, zegt Jezus in het hoge priesterlijk gebed, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Vader, ik wil dat ook degenen die gij mij gegeven hebt, bij mij zijn. Wie zijn dat dan? Dat zijn alle mensen. Zolang als dat er mensen zijn geweest en zullen zijn, die hebben geloofd, of die zullen geloven, in Jezus Christus als de zaligmaker voor hun ziel. En dan gaat het er niet om dat dat een groot geloof is, of een klein geloof, een sterk geloof, of een zwak geloof, want geloof heb je in alle soorten en maten. Maar degenen die in hem geloven. Dat zijn namelijk de mensen die een soort vereniging hebben gekregen met Christus. En dat betekent dat waar zij zijn, daar is Jezus ook. Waar ik ben, bent u. Dat is een kostbaar geheim. Maar het andere is ook waar. Waar Jezus zal zijn, daar zullen zij ook zijn. En als Jezus sterft, het aardse leven aflegt, dan slaat hij zijn ogen op in het Vaderhuis. En als wij deze hoge priester in het hart kijken, dan zien wij dat in zijn hart de namen geschreven staan van allen die ooit in hem hebben geloofd en nog zullen geloven. Die namen zijn erin en die namen gaan er nooit meer uit. Waar zij zijn, daar is Jezus. En waar Jezus zal zijn, daar zullen zij ook zijn. Lotsverbondenheid in leven en in sterven. Hoe kan dat? Dat kan omdat Jezus een volmaakt leven heeft geleefd. Dat is ook een reden waarom hij ervoor koos om te sterven. Ons leven gaat van, laten we zeggen, van hier naar daar. Daar staat onze wieg en daar ooit, hopelijk heel ooit, ons graf. Jezus heeft ook geleefd, net als ik. Hij is geboren, net als ik. Hij is jong geweest, net als ik. Hij is net zo oud geweest als jullie. En net zo oud als jullie. Hij is opgegroeid, hij heeft een vader en moeder gehad. En hij heeft zijn leven ook weer afgelegd. Toen is hij gestorven. Waarom is dat zo belangrijk, dat Jezus mens is geworden zoals ik? Omdat mijn leven vol van ongerechtigheid en zonde is en het zijne niet. Ik ben onheilig, hij is heilig. Ik ben onvolmaakt, hij is volmaakt. Ik ben gebrekkig en gebroken, hij is geheel. Geheel Godskind. Hè? En wat gebeurt er nou op het moment dat hij sterft? Nou, misschien dan kunnen de kinderen het ook begrijpen. Je mag het vergelijken met een jas. Als je sterft, dan leg je alles af. Nou, dan leg je je leven af. Nou, vergelijk dat eens met een jas. De jas gaat uit. En het ligt daar. Voor wie? Voor mij. En ik neem het, het kleed van zijn gerechtigheid. Hè? En ik laat het om mijn schouders hangen. En wat gebeurt er dan? Al mijn ongerechtigheid wordt bedekt. Daar zie je niks van terug. Het is één en al gerechtigheid, maar dan de gerechtigheid van Christus. En dat maakt dat als God naar mij kijkt, dan ziet hij niet meer wie ik was, dan ziet hij wie ik zal zijn. Dan ziet hij zijn eigen lieve kind. Zijn eigen enig geboren zoon. Dan ziet hij mij alsof ik Jezus was. Omdat hij een volmaakt leven heeft geleefd. En niet voor zichzelf, maar voor mij. Hij heeft mijn onvolmaakte leven voor zichzelf genomen, opdat ik gekleed mocht zijn met zijn gerechtigheid. Ik weet niet of de kinderen het kunnen begrijpen, maar zalig ben je als je er een beetje van begrijpen kan. Echt. En dan nog iets. Jezus legt zijn leven af. Jezus komt thuis. En daarom heb ik hoop, goede hoop, dat het met mij ook zo lopen zal. Dat is die lotsverbondenheid. En ik kan dat ook wel uit de tekst opmaken, want als Jezus zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dan neemt hij woorden in de mond die hij niet zelf heeft bedacht. Het is altijd goed om te bedenken, Jezus had van alles kunnen zeggen, maar hij kiest ervoor om nou juist deze woorden te spreken. Enig idee waarom? Het zijn woorden van David. We hebben het ook gezongen uit Psalm 31, het vierde vers. Vader heeft ook David gezegd, in uw handen beveel ik mijn geest. We weten niet precies wanneer David dat heeft gezegd, maar het was waarschijnlijk toen hij vervolgd werd door Saul. En David merkte, ik kan mijzelf niet meer redden, ik weet niet meer of het wel goed komt met mij. Maar, en dan richt hij zijn blik naar omhoog, dan zegt hij, Vader, ik weet het niet, maar in uw handen beveel ik mijn geest. En toen is David gaan slapen. En de volgende dag werd hij weer wakker en hij was gered. De Heere heeft voor zijn geest gezorgd. Het zijn juist die woorden die Jezus in de mond neemt op het moment dat hij sterft. Waarom? Om daarmee verbondenheid aan te geven met David. En met iedereen die zo'n psalm zingt. Want Jezus heeft daarmee tegen David gezegd, David, waar jij bent, daar ben ik ook. Ik weet hoe het is. Jij bent benauwd geweest. Je wist ook niet meer hoe het nog goed moest komen. En toen heb jij gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik zeg het ook. Want waar jij bent, daar ben ik ook. En David, waar ik zal zijn, daar zul jij ook zijn. Daar zul jij zijn. Dus maak je geen zorgen. Begrijpt u? We gaan straks een versje zingen van Asaf. Psalm 73. Precies hetzelfde verhaal. Asaf die heeft zichzelf leren kennen als een groot beest bij God. En toen is hij tot geloof gekomen. En het eerste wat hij dan uitroept is dat hij zegt, ik zal gedurig bij u zijn. Maar ik ben, daar bent u ook. Ik zal bij u zijn. Oh ja, Asaf, ja, zegt Asaf, in al mijn noden en mijn angst en mijn pijn, en ik zal je nog sterker vertellen, als mijn tijd komt, dan zal hij mij, door u bereid, opnemen in zijn heerlijkheid. Hoe weet je dat zo zeker, Asaf? Nou, Asaf weet dat, hij weet waar ik ben, daar is hij ook, en waar hij zal zijn, daar zal ik ook zijn. En gemeente, dat zijn nog maar mensen die hebben in de wazige spiegel van het oude verbond gekeken. En ze hebben daar Christus in gezien. Hun heiland. En ze zijn in hopen zalig geworden. Wij staan erachter. En dan denk ik aan iemand als Stefanus. Of misschien bent u gewend om Stefanus te zeggen. Maakt niet uit. Het is dezelfde man. En die wordt gestenigd aan het eind van zijn leven. Daar staat hij. En de stenen vliegen hem om de oren, zeg. Hoeveel zou u ervoor gegeven hebben om de stenen te ontlopen? Stefanus blijft staan. Hoe kan dat? Omdat hij hetzelfde weet als Asaf, hetzelfde als David. Waar ik ben, daar is hij ook. En waar hij zal zijn, daar zal ik ook zijn. En we horen dat terug in de woorden die hij spreekt. Want als hij sterft, Bedolven onder de stenen, zegt die Heere Jezus, ontvang mijn geest. Een echo van het laatste kruiswoord. We kunnen ook denken aan Paulus, maar ik zal het niet te laat maken voor de kinderen. Ik kan nog een uur doorgaan hoor, jullie niet. Kent u Polycarpus van Smyrna? Zo'n heerlijke naam is dat, hè? Van iemand die u waarschijnlijk helemaal niet kent. Was een apostolische vader. Je hebt de apostelen, die leefden in de tijd van de handelingen, zeg maar. En de volgende generatie, dat heet de apostolische vaders. Polycarpus van Smyrna was een bisschop, dus een vooraanstaand iemand in de kerk. En het was de tijd van de christenvervolgingen. En de overheersers, die grepen Polycarpus bij zijn kladden en ze dachten, kijk, nou hebben we een voorname christen. En ze brachten hem in de arena en ze dachten, we zullen eens laten zien wat we met die christenen doen. En toen hebben ze de leeuwen op hem afgestuurd. Behalve dan dat de leeuwen hun buikje al vol hadden gegeten, dus die deden niks meer. Wel, zei de bevelhebber, zet hem dan maar op de brandstapel. Dus toen hebben ze een stapel hout onder zijn voeten gezet en de hout in de brand gestoken. Nog eens de vraag, wat zou u ervoor over hebben om zo snel mogelijk weg te komen van dat brandende hout? Een kat in het nauw maakt vreemde sprongen, maar hier staat geen kat in het nauw. Wat dacht u? Hier staat iemand met een geoefend geloof. En met dat de rook omhoog kringelt en hij het leven moet laten, zegt hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Gemeente, wat is dat? Dat zijn woorden van iemand die zegt, in mijn leven, in mijn sterven, ik ben het eigendom van Christus. Ik weet een heleboel niet en ik twijfel overal aan, maar dit weet ik wel, waar ik ben, daar is hij ook. En waar hij zal zijn, daar zal ik ook zijn. Dus dan kan ik leven, kan ook sterven. En als u mij nog een ogenblik vergunt, ga ik het even illustreren aan de hand van Jozef van Arimathea. Kinderen, zijn jullie er nog? Jozef van Arimathea, enig idee wie dat is? Misschien krijgen jullie wat over hem te horen met de paasdagen. Want hij was degene die een graf had. En wij vragen ons af, wat moet je nou met een graf? Wie, ik denk niet dat hier iemand, ja misschien ook wel hoor, maar als je een graf hebt, dan ben je je er dus wel van bewust, oei, ik moet een keertje sterven. Nou, dat had Jozef had dat ook. Die wist, ik ben maar een mens en ik ben een zondaar, ik moet een keer sterven. En hij had blijkbaar nog wat centen en daar heeft hij een graf mee gekocht. En hij denkt, ziezo, als mijn tijd dan komt, over 20 jaar of over 2 jaar, dan heb ik een plekje. Ja, totdat het Goede Vrijdag wordt. En dan gaat het helemaal anders dan dat Jozef had bedacht. Want wie komt er in dat graf te liggen? Jezus. Hè? Maar dat graf was toch bedoeld voor Jozef? Ja, dat graf was bedoeld voor Jozef. Maar Jezus komt erin te liggen. En voor de goede orde, gemeente, een graf is geen tweepersoonsbed. En ook geen twijfelaar, dat is éénpersoons. Op de plek waar Jozef had moeten komen te liggen, daar ligt iemand anders. En dan gaat de steen ervoor. Gestorven, begraven en op de derde dag is de steen weggerold. Is het lichaam weg. Blijkt dat deze Jezus die gestorven was, leeft. En dat hij regeert tot in eeuwigheid. Wat zal dat voor Jozef hebben betekend? Alles. Uiteindelijk is Jozef ook een keer gestorven. Maar ik weet zeker dat die man rustig en vol geloofsvertrouwen de oversteek heeft durven wagen. Want hij heeft het met zijn eigen ogen gezien dat iemand anders in zijn graf gelegen heeft. En dat ten derde dagen dat het graf leeg was. Hij weet waar, ik ga geen onbekend land tegemoet. Wat denk je? Het graf is niet koud. Wat denk je? Jezus is daar geweest. Het is niet donker, het is niet kil. Het is licht. Hij heeft het gedurfd. Omdat hij wist, het is geen onbekend land. Het is de plek waar Jezus was. Want hij was dood en zie, hij leeft. Nog een ogenblikje voor de laatste gedachte. Jezus sterven is ook een thuiskomen. Hoe zal ik dat eens gaan vertellen? Kinderen, kennen jullie de gelijkenis van de verloren zoon? Denk het wel. Dat is een van de bekendste en ook een van de mooiste gelijkenissen die de Heiland heeft verteld. En dan ga ik jullie iets vreemds vertellen, daar moet je nog maar eens over nadenken. God de Vader heeft maar één verloren zoon gehad. En dat was Jezus. Iemand die zo aan zijn hart lag, van wie hij zo zielsveel hield, maar die ervoor gekozen heeft om het vaderhuis te verlaten. En dan niet zoals in de gelijkenis, uit opstandigheid tegen zijn vader, maar uit liefde. Hij heeft het vaderhuis verlaten en hij is, niet schrikken, verloren gegaan. Stuk gegaan. Alles wat hij had, heeft hij afgelegd. Hij is terechtgekomen bij de varkensstal van mijn bestaan. En de drek van mijn zonden. Want daar was ik. Daar was ik. En er was maar één manier om het te krijgen waar ik wezen moest. En daarom heeft Jezus alles afgelegd wat hij had. Mens geworden zoals wij. Hij is naast mij in de modder komen te staan. En daar heeft hij mij opgetild, opgenomen als een goede herder, een schaapje op zijn schouders. En mij teruggebracht waar ik wezen moest. In het huis van de Vader. Ziet u hem komen? Kijk eens hoe hij eruit ziet, mensen. De striemen op zijn rug. Hij heeft geen kleren meer om het lijf. De littekens van het kruis staan hem in de handen en de voeten gedrukt. En de Vader, hij breidt zijn armen uit naar zijn kind. Terwijl hij nog stinkt naar de zonde, sluit hij hem in zijn armen om hem nooit, nooit, nooit meer los te laten. Jezus kwam thuis, in beginsel. Nog 40 dagen heeft hij zich laten zien aan de discipelen. En dan komt de hemelvaart. En daar troont hij. Regeert hij over de kerk. En tenslotte ook over heel de wereld, hemel en aarde. U zegt dus. Nou, zegt Jezus, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Als het anders was, had ik het ook gezegd. En ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, dan kom ik terug. En zal ik u tot mij nemen, want ik wil dat u bent waar ik ben. En daarom, gemeente, als wij geloof mogen hebben, dan geldt het volgende. Dieren gaan dood. Mensen sterven. Gods kinderen ontslapen. Als deze dag voorbij is, liggen we allemaal in ons bedje. Sluiten wij onze ogen en kan het nog even duren, maar uiteindelijk zullen we ook slapen. Wat gebeurt er als je slaapt? Ja, vreemd eigenlijk, dan ben je er even niet. En daarom zingen wij ook, hopelijk, voordat wij gaan slapen. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe en dan bid je, Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Zo'n liedje voor het slapen gaan. Het mooie is, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, is bij de Joden van ouds ook een kinderliedje voor het slapen gaan. Als Jezus sterft, ontslaapt hij. He, dus wakker worden aan de andere kant. En als wij nou één keer moeten gaan, en wij weten ons één met Jezus door het geloof, dan zal zelfs die laatste oversteek die wij allen een keer moeten maken, zijn alsof wij slapen. Gaan de ogen dicht. En we zeggen met zoveel woorden, Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. En dan aan de andere kant, eindelijk thuis, zeg, we gaan bijna afronden. Hoe zit het met u? Kunt u een beetje meekomen? Het kan twee kanten op met een mens, hè? Het is akelig om ons te beseffen, maar het is wel waar. En juist de Heere Jezus heeft er altijd opnieuw van gesproken. Hij zegt, er is tarwe en er is onkruid. Het tarwe is voor in de schuur en het onkruid is voor in het vuur. Hij zegt, er is een hemel en er is een hel. De ernst van ons bestaan. Kijk, het is niet om u bang te maken, hè, maar over 100 jaar... En omdat er zoveel kinderen in de kerk zitten, zou ik zeggen over 110 jaar. Ik hoop dat jullie heel oud worden. Maar uiteindelijk zullen er hopelijk nog steeds mensen in dit kerkgebouw zitten. En wij zijn er niet meer. Ik kom echt niet meer preken dan. En u bent er ook niet meer, want u ligt net even buiten het dorp. In de grond. Het houdt echt een keer op. Of niet? Kijk, dat is de grote vraag waar wij voor staan. Wij zien Jezus sterven. Maar het lied zegt, Jezus, u bent het leven van mijn leven, maar u bent ook de dood van mijn dood. Gelooft u dat of niet? Dat wil ik weten. De dood van mijn dood. Wij zijn vaak zo treurig in ons geloof, dat het altijd maar misschien is, of nou, we moeten nog maar eens zien, en ik weet het ook allemaal niet zeker, en ja, ik ben ook maar een mens. En geloof je dat nou of niet? Want als u dit geloven kunt, of geloven mag, dat de laatste vijand verslagen is omdat Jezus is gestorven in mijn plaats, en je zou echt beseffen wat dat betekent, dan ga je echt als een ander mens over de aarde. Want feitelijk betekent dat, dat er niets in deze wereld is waar u zich bang voor zou hoeven maken. Niets. En toch zitten we in de kerk als een stelletje bange muizen. De een die is bang omdat hij iets onder de leden heeft en naar de dokter moet. En de ander die is bang omdat er van alles aan de hand is in zijn gezin. En als we jong zijn, dan zijn we bang, wat vinden andere mensen van mij? En bang, 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 bang. Wat is dat? Dat is ongeloof. Waar ben je nou bang voor? Waar zou je bang voor? Zou ik nog vrezen? Je moet niet zo bang wezen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Zal ik daarmee afsluiten? Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niets. Amen. gemeente, we gaan danken. Heren, aan het einde van deze dienst gekomen, staan we eigenlijk wat te kijken met onze mond vol tanden. Naar hem die zichzelf gaf, wetend wat hij deed. Aan het begin hebben we gebeden of we begrijpen mochten en zien mochten en ervaren mochten. Het is al voor mij geschied. We kunnen onszelf niet gelovig maken. We kunnen elkaar niet gelovig maken. Maar als gij met uw Heilige Geest komt te werken in ons hart, dan zal dit de grond zijn voor leven en voor sterven. En dat zijn zulke grote zaken dat we er meestal voor weglopen. Vanmiddag konden we er niet omheen, omdat Jezus gestorven is. Maar zie, hij leeft. O Heere, maak deze dingen werkelijkheid voor ons. Steeds helderder. Opdat we tot een leesbare brief zouden worden voor al die mensen, ook in Wilnis, die van het evangelie nog nooit hebben gehoord, voor eigen rekening voort moeten ploeteren, terwijl het zo makkelijk is om zalig te worden. Ziende op hem, de overste leidsman en de voleinder des geloofs. Geef dat deze zaken, heren, vanavond opnieuw centraal mogen staan, als u de gemeente opnieuw samenroept. Geef ook dan een gezegende kerkdienst, al zullen de kleinen er dan niet meer bij zijn. Heren, geef dat we ook aan het eind van deze dag nog eens terug zullen mogen denken aan wat we vanmiddag hebben gehoord. Als we bidden, Heren, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Want zo mag het wezen, Vader. In uw handen bevelen wij onze geest. Ga met ons als we dit kerkgebouw weer verlaten. Geef alles wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Verzoen al het onze, zet een kroon op het uwe en verhoor ons gebed uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, voor het laatste psalmversje hoeft u uw Bijbel niet open te doen, denk ik zo. We gaan met elkaar zingen psalm 68 vers 10. En dat is met name vanwege het laatste zinnetje. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. We zingen psalm 68 vers 10. Ik attendeer u er nog even op, maar dat weet u beter dan ik, dat er ook collecten worden gehouden bij het verlaten van de kerk. En dat de zendingsbussen bestemd zijn voor de mensen voor wie we ook hebben gebeden. De Heere zegene u en uw gaven. We gaan de slotzang zingen. Liefden, gaat ons heen in vrede, verhef uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.